Goeiemôre. Ek wil almal hartlik verwelkom in die eredienst vanoggend. En vooral ons gaste wat in ons midde is, hartlik welkom. En ons bid dat die vrede waarvan ons nou juist gesing het, wat ons in Jerusalem, die stad van God ontvang, dat dit ons deel mag wees vanoggend. Voordat ons begin die volgende afkondigings, vandag is ons gaves bestemd voor diakonie en hulpbehoevende kerken. Volgende week, 5 juli, sal professor Bredenhof van die CRTS voorgaan in die middagdienst by ons, as die Heere wil. Voor die middagdienst, om 15:30, sal hy een lesing gee oor Always be ready to give a defense of the gospel. En daarna sal een lichte ete en bespreking volg voordat die middagdienst dan begin. Allemaal is baie welkom. Dan is daar ook dinsdag een vergadering van die kerkraad Smal, wat beplan is. En ons hoop dat ons dit dan kan hou. Laten we samen gaan staan om die Heer te ontmoet. Psalm 145 roep ons om God te aanbid. Die Heer is nabij allemaal wat om aanroep. Allemaal wat om aanroep in waarheid. Hij vervult die wens van die wat om vrees. En hij hoor hul hulpgeroep en verlos hulle. Die Heere bewaar allemaal wat om lief het, maar hij verdelg al die goddeloze. Laat ons dan nou ons hulp bij laat ons dan nou uitspreek dat ons hulp alleen bij God is. Ik sla mijn oor op naar die bergen. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Hij kan jouw voet niet laat wankelen, nie. Jouw bewaarder kan niet sluimeren. Nie. Dan ontvang ons nou die zegen van God. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 118, vers 10 en 12. Ons staan in die poort van Gods huis, ons is zijn huis en ons komt met dankgebeden voor zijn aangezicht. Laat ons nou luisteren naar die wil van God. En ons doen dit met die oren en die oren van die nieuwe verbond. Dat Jezus die vloek van die wet voor ons weggeneemd heeft. En door zijn geest ons een gewillige hart geeft om zijn wil te doen. En ons mag dit dan ook in die kracht van die Heere, in die kracht van die geest doen. Laat ons zo naar die wet luisteren. Toen het God al hierdie woorden gespreken en gezegd, ik is die Heere, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mij aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van de Heere jouw God niet ijdelijk gebruiken, nie, want de Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laten blijven. Nie. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van Yahweh, jouw God. Dan mag jij geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd of jouw vier of jouw vreemdeling wat in jouw poort is. Nie. Want in 6 dagen heeft die Heere die hemel en die aarde gemaakt. Die zie en alles wat daarin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en je moeder dat je daar verlengd mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt preken, nie. Je mag niet stelen, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer, nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer, nie. Of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd. Of zij os, of zij eersel, of iets wat van jouw naaste is niet. Wil ik nou lees, en je mag maar samen lees als je wil, in Psalm 145. Lees ons vers 4 tot 9, als ons genadeverkondiging. Die één geslacht. Die een geslacht prijs uw werken bij die ander en hulle verkondig uw machtige daden. Ik wil spreek van die glans van uw heerlijke majesteit en van uw wonderbare daden. En hulle zal spreek van die kracht van uw vreselijke daden en uw grootheid wil ik vertel. Hulle zal die gedachtenis van uw grote goedheid laat uitstromen en jubel door uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is die Heere, langmoedig en groot van trouwe liefde. Die Heere is voor allemaal goed en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Laat ons nou samen zingen, Psalm 25, vers 7 en 9. Ons bid dat God ons zal vergeven van wie is hij groot barmhartigheid. Laat ons staan bid. Heere God, barmhartige Vader in de hemel. Ons kom voor u. Ons verskyn hier voor u. In uw troonsaal. Want alles wat ons op aarde doen, is zichtbaar in die hemel. En wanneer ons wanneer ons tot u bid, dan staan ons voor uw troon. Ons wil u aanbid, Heere. Als die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. Die God wat trouw blij, tot in eeuwigheid. Wat niet die werken van uw handen laat vaar nie. Die God wat trouw blij aan uw wet. Die hele wil wat u bekend gemaakt het, handhaaf u. En Heer, ons besef, wanneer ons dit lees, dat ons zondaars is en dat ons uw wet niet gehou het nie. Als ons een gebod oortree het, het ons allemaal oortree. En als ons lees dat die opsomming van die wet is, dat ons u met ons hele hart en al ons krachten moet liefhebben, dan moet ons altijd erkennen dat ons dit niet gedoen het nie. Heer, ons staan schuldig en hulpeloos voor u, als ons naar ons eigen krachten kijkt. Als ons met ons eigen gerechtigheid probeert naar u opklim, dan komt ons nergens niet. Dan verdwijnt ons. En dan wordt ons vernietigd onder uw oordeel. Maar Heer, ons is dankbaar dat u voor ons die evangelie laat horen. Dat Jezus Christus, uw Zoon, neergedaald heeft uit die hemel op aarde. Om ons weer terug te brengen bij u in de hemel. Om ons zondes te dragen, dit te verzoen, dit te verwijderen en te vernietigen voor altijd. Ons dank u dat ons, als ons in zijn naam gloeien, dat ons dan rechtig vergeving van zondes ontvangt. Dat ons skoon is, rein, heilig, gekleed in die wit gewaad van sy gerechtigheid. En dat u ons met uw hele hart aanvaar. Ons is dankbaar voor daar die prachtige evangelie. Help ons, Heere, om dit te gloeien met een dankbare hart. Heere, ons wil graag vanochtend hier wees. Ons het hier een beter plek waar ons kan wees nie. En ons is niet hier omdat ons beter is als anderen niet, maar omdat u, die goddeloze rechtvaardig, u het uw Zoon oorgegee, zodat ons gered kon word. Ons wil u prijs dat hij ons straf voor ons daden gedraaid. U het ons uit die macht van die zonde bevrijd en u bewaar ons ook, door uw geest, zodat ons voor u gaan leef. Heer, ons is vandaag bijeen om u te aanbid. Wil u ons lofoffers aannemen? Wil u ons lofoffers ook reinig, zodat het voor u aanvaardbaar kan wees? Wil u dit aanvaarden in de naam van ons Heer, Jezus Christus? En vervul ons met die vreugde van Christus. Ons bid het in zijn naam. Amen. Ons gaan nou voor die laatste keer Handelingen 2 vers 42 lees. Tenminste voorlopig voor die laatste keer. En dan gaan ons maar weer naar ander schriftgedeeltes toe. Handelingen 2, laat ons die gedeelte dan nog eenmaal lees. Die laatste verse van hoofdstuk 2. Nadat God 3000 zielen toegebracht heeft bij de kerk, lees ons dan. Als gevolg van die vervulling, die uitstorting van die Heilige Geest en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenschap en in die breking van die brood en in die gebeden. We gaan ons vandaag op daar die laatste woorden focus. Hulle het volhard in die gebeden. En vrees het op elkeen gekomen en bij wonders en tekens het door die apostels plaatsgevind. En allemaal wat gelovig geworden het, was bij elkaar. en het alles gemeenschappelijk bezit. En hulle eigendommen en bezittings het hulle verkoop, en die opbrengst onder allemaal verdeel, volgens wat elk een nodig gehad het. En dag voor dag het hulle eendrachtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blijdschap en eenvoudigheid van hart geniet, terwijl hulle God geprijs het en in gunst was bij die hele volk. En die Heere dagelijks bij die gemeente gevoeg die wat gered is. Dan lees ons ook Handelingen 4, vers 23 tot 31. Handelingen 3 vertel die gebeuren dat Petrus en Johannes samen naar die tempel opgegaan het en een man genees het, wat van zijn geboorte af kreupel was. Dit veroorzaakt groot opschudding en die Sanhedrin, die Joodse raad, laat hulle arresteer, gooi hulle in die tronk en dan is daar een verhoor in hoofdstuk 4. Dan vers 23, dan in vers 21 dreig hulle dat hulle moet ophouden praat oor Jezus. En vers 23, nadat hulle losgelaat was, het hulle naar hulle eie mensen gegaan en alles vertel wat die oorpriesters en die ouderlingen aan hulle gesê het. En toen hulle dit hoor, het hulle eendrachtig die stem tot God verhef. En gesê, Heere, u is die God wat die hemel en die aarde en die zee en alles wat daarin is gemaakt het. Wat door die mond van uw knecht David gesê het, waarom het die nazi's gewoed en die volken nietige dingen bedenk? Die konings van die aarde het saamgestaan en die oorstes het saam vergaderd tegen die Heere en tegen sy gesalfde. Dus Psalm 2. Want waarlijk, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidenen en die volken van Israël vergaderd tegen uw heilige kind Jezus wat u gesalf het, om alles te doen wat uw hand en uw raad vooruit bepaal het om plaats te vinden. En nou Heere, let op hulle dreigementen en gee aan uw dienstknechten om met alle vrijmoedigheid uw woord te spreek, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekens en wonders door die naam van uw heilige kind Jezus plaatsvindt. En toen hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die heilige geest en het die woord van God met vrijmoedigheid gespreek. En dan lees ons ook Lucas 11, vers 1 tot 13. Die gebedsonderwijs van Jezus. En toen hij op een zekere plek bezig was om te bid, zei een van zijn discipels voor hem, nadat hij opgehouden had, Heere, leer ons bid, zoals Johannes ook zijn discipels geleerd had. En hij zei voor hulle, wanneer jullie bid, zei onze Vader wat in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschied, zoals in de hemel, net zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijkse brood en vergeef ons onze zondes, want ons vergeven ook elk een wat aan ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking niet, maar verlos ons van die boze. En hij heeft voor hulle gesê, wie van jullie zal een vriend hebben en zal middernacht naar hem gaan en voor hem zeggen, vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij heeft van een reis bij mij aangekomen en ik heb niks om aan hem voor te zetten. En die van binnenkant zal antwoorden en zeggen, moet niet meer lastig vallen, die deur is al gesluit, mijn kinderen zijn samen met mij al in die bed, ik kan niet opstaan om voor jou te gaan. Ik zeg voor jullie, al zou hij ook niet opstaan en voor hem gee, omdat hij zijn vriend is niet, zal hij toch ter wille van zijn onbeschaamdheid opstaan en hem gee zoveel als hij nodig heeft. En ik zeg voor jullie, bid en voor jullie zal gegee worden. Zoek en jullie zal vinden. Klop en voor jullie zal opgemaakt worden. Want elk een wat bid ontvang en hij wat zoek vindt en voor hem wat klop zal opgemaakt worden. En van wat de Vader onder jullie zal zij zien brood vragen, en hij zal hem een klip geven, of ook een vis, en hij zal hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij een eier vraagt, om een scherpe joen geven. Als jullie dan wat slecht is, weet om goede gaven aan jullie kinderen te geven, hoeveel te meer zal die hemelse Vader die Heilige Geest geven aan die wat om bidt. Dit is die woord van God. Laat ons nou zingen. Psalm 55, wat voor ons wijst hoe die gebed een plek gehad heeft in die leven van die gelovigen in die Oud Testament al. Die dagelijkse gebed, 3 keer een dag. En voor ons zingen vers 1, 3 en 7, waar die gelovigen bidt tot God te midden van die kwelling. Luister dus nu naar die evangelie, wat ons hoort in Handelingen 2, vers 42, die laatste gedeelte. En laat ons na die preek Psalm 113 zingen, een mooi nederige houding van aanbidding, blijkt uit daar die psalm. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Als ik op Google Images die woord prayer intik, dan zie ik baie prentjes met twee biddende handen, iemand op zijn knieën of iemand met haar handen in die lucht. En de eerste rofweg 40 prentjes of zo wijs allemaal Een enkele persoon. Gebed is voor baie mensen in de eerste plek een individuele zaak. Is het ook zo voor jou? Gebed is iets wat je bij die huis doet. Maar waar pas ons gebeden hier in die kerk dan in? Die gebeden wat ons samen als gemeente bidt. Is dit optioneel? Zit de ouderlijke uitbreiding van ons privaat gebeden? Maar niet rechtig nodig niet. Ons kijk voor die laatste keer naar Handelingen 2 vers 42. Om te leren wat die gevolgen is van die uitstorting van die Heilige Geest. Die thema van die reeks was leef door die Geest. En die laatste kenmerk van die kerk is die thema voor hierdie preek. Die Geest vervulde kerk bid heel tijd saam. Die Geest vervulde kerk bid heel tijd saam. Dan net ons twee gedeeltes, wat ons bekijkt, twee aandachtspunten. Een vaste gewoonte is nodig. En zo ontvang ons Gods grootste geschenk. Dus een vaste gewoonte is nodig en zo ontvang ons Gods grootste geschenk. Ons het in die afgelopen weken naar Handelingen 2 vers 42 gekeken. Wat gebeurt wanneer die Heilige Geest uitgestort wordt door Jezus na zijn troonsbestijging? Die mensen wat door die Geest tot bekering gebracht is, wordt door God toegevoegd aan die gemeente, aan die 120 discipels wat reeds daar was. En schielijk is het 3120 discipels. En daar komt nog bij, dag na dag. Nou, hoe functioneert een kerk wat door die Geest van Jezus vervuld is? Hij let volhard in die leer van die apostels en die gemeenschap en in die breking van die brood en die gebeden. Hulle volhard. Hulle is heel tijd bezig met diezelfde dingen. Lucas noemt vier dingen wat samen één prankje vorm, soos een legkaart. Luister naar die onderricht van die apostels oor Jezus. Kom bij elkaar als een gemeenschap, onderlinge liefde. Volhard in die breek van die brood, gastvrijheid. En het sluit ook die vier van die nachtmaal in. En dan tenslotte hulle volhard in die gebeden. Dus die gemeenschap van gelovigen komt regelmatig bij elkaar. Hulle leer saam, hulle eet saam en hulle bid saam. Het is die kenmerk van die kerk wat door die Geest vervuld is. Nou, de eerste wat ons moet raakzien is dat Lucas schrijft, hulle het volhard in die gebeden. Die gebeden. Hoekom? Hoekom schrijft hij in die hulle dikwijls gebed? Die werkwoord. Hij gebruikt die zelfstandige naamwoord. Met die lidwoord, die gebeden. Hij vertelt voor ons dat de Joden in Jeruzalem al klaar een gewoonte gehad heeft om te bid. En hulle het met daar die vaste gebeden aangegaan. Alle Joden het die gewoonte gehad om op vaste tijden te bid. 3 keer per dag zelfs. Zoals ons in Psalm 55 kan lees. Saans en smorens en smiddags klaag ik en steun. En hij hoort mijn stem. Ons het dit zo pas gezongen. Ik roep tot God klim nou mijn bidden. Hij zal verlos. Hij geeft mij vrede. Bij aand en morgen en middag hoor hij. Dit was niet een voorschrift, nie, maar die rabbies hebben de Joden geleerd om 3 keer per dag te bid. En zo werd die derde, die zesde en die 9e uur van die dag die uren van gebed geworden. En dit is berekend vanaf zonsopgang. Dit was een gewoonte in het Oude Testament. Daniel heeft 3 maal op een dag op zijn knieën gevallen en gebed en lofprijzingen uitgespreekt voor zijn God. Daniel 6 vers 11. En wanneer zijn vijanden, wat goed op hoogte is met zijn gewoonte, dit wettelijk verbiedt, en die koning dwingt om dit wettelijk verbiedt, dan verandert hij niks aan zijn dagelijkse routine niet. Hij gaat net aan met zijn 3 dagelijkse gebeden. En die apostels verbreken niet die gewoonte niet. Handelingen 3 vers 1. Petrus en Johannes zijn samen naar die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur. Dit was 9 uur na zonsopgang, 3 uur in de middag. Die christelijke kerk heeft niet net die gewoonte behouden, maar ook steeds tempel toegegaan om te bid. Dit kan ons verbazen, het gebrek met de Joodse religie. En niet meer offers in die tempel gebrengen. Die belangrijkste functie van die tempel is door Jezus vervuld. Maar hulle het wel die gebed op vaste tijden behou en dit ook samen in die tempel gedoen. En dit was een goede ding. Die gebede het niet verval toen Jezus die wet vervul het niet. Integendeel. En nou lees ons dat die gelovigen die gebede niet net afzonderlijk uitgesprek het niet, maar samen. Als een gemeenschap, samen met hulle gebed. En daarin volhard. En dit is vanaf die begin duidelijk, Handelingen 1 vers 14. Hulle het allemaal eendrachtig, volhard in gebed en smeking, samen met een aantal vrouwen en Maria, die moeder van Jezus, en met zijn broers. Dit het begin dadelijk na die hemelvaart. Het is die eerste ding wat hulle gedoen het. En hulle het daarin volhard. In diezelfde kamer waar hulle met Jezus geëerd en gepraat het, hou hulle nou aan om met hom te praten. Maar Jezus is nou in die hemel. En gebed is die manier om met hom te praten. De eerste wat hulle gevraagd is dat hij die Heilige Geest voor hulle zou sturen. Want Jezus heeft daar die belofte herhaal in die 40 dagen na zijn opstanding. Hulle toen niet gedenkt, ach nou ja, Jezus heeft het beloofd. Die geest zal in elk geval wel komen. Wat ons ook al doen, maakt niet zaak niet. Nee. Omdat Jezus die geest beloofd heeft, bid hulle. Gods beloftes is die brandstof voor ons gebeuren. Nou, hoekom is dit een gewoonte? Is een gewoonte eigenlijk wel goed? Want ons kan denken dat een gewoonte om te bid ons makkelijk in een groef kan laten beland. Dan bid je net uitgewoond en net onder uitverplichting. Hoor, er staat nog bid. Nou ja, nou bid ik maar. En dan gebruik je daar ook heel tijd diezelfde woorden. Maar dit is niet die geval niet. Ons bid omdat ons gemeenschap met God heeft. God heeft in liefde naar ons toegekomen. En ons als zijn kinders aangeneem. Die kerk volhardt in gebed, omdat ons weet dat onze verhouding met God is. En in de verhouding praat je met elkaar. God praat met ons in die Bijbel en ons gebed is die antwoord. Gebed mag nooit een formule worden. Woorden wat ons memoriseert en weer afspeelt, zoals een tape recorder en zoals een mantra herhaal niet. Gebed is een gesprek, want ons heeft een verhouding met God. Dit is net zo natuurlijk als communicatie in de huwelijk. En die gewoonte helpt ons, zodat ons gebeden niet afhankelijk raakt van ons gevoel niet. Als ik voel dat God nabij is, ja dan bid ik. Maar als hij ver weg voelt, nou ja, dan neem mijn gebeden maar weer af. Nee, die gewoonte om te bid voorkomt dit. En daar is nog een reden hoekom die gewoonte goed en nodig is. Als ons volhardt in die gebeden, oefen ons harten om Gods beloftes te onthouden. Om afhankelijk van God te blijven. En om God raak te zien wanneer hij werkt. Je ziet dit in Handelingen 4, die hoofdstuk wat ons gelezen is. Kijk alsjeblieft samen in daar die hoofdstuk. Dit is die eerste aanval van die Sanhedrin op die kerk na Pinkster. En kijk hoe dit verloopt. Dit is voor ons een belangrijke les. Die apostels wordt gearresteerd omdat hulle iemand genees in die naam van Jezus. En die Sanhedrin is natuurlijk geweldig omgekrapt dat na Jezus het doet, let hem uitgeschakeld, uitgewis, verwijder van die hele toneel. En nou komt hij weer terug. Die Sanhedrin kan die teken niet ontkennen. Maar hulle wil verhinderen dat die volk meer over Jezus hoort en hom ook zal gaan volgen. En daarom dreigelen die apostels. Hulle oorle in kom eens kijken. Vers 18. Vers 17, maar dat het niet nog meer onder die volk verspreid wordt, niet. Laat ons hulle dreig om niet meer in jullie naam met enige mens te spreken. En hulle het al geroep en hulle bevel gegee om in die geheel niet in die naam van Jezus te spreken of te leren. En die apostels antwoord dan moedig. Ons, je mag het zelf maar beoordeel, ze hulle. Een interessante manier is om dit te zeggen. Ons moet God meer gehoorzaam wees als mensen. Ons kan niet zwijgen over wat ons gezien en gehoord het nie. En die Sanhedrin dreigelen weer, maar hulle moet hulle laat gaan. Nou, wat dan belangrijk is, is in vervolg. Wanneer die apostels voor die andere discipels vertel wat gebeurd het, is die gemeente's reactie veelzeggend. Hulle eerste reactie is om te bid. Hulle het eendrachtig die stem tot God verhef, vers 24. Hulle roept God aan en hulle interpreteert die aanval van die Sanhedrin als een aanval op God en zij gezalfde. Net zoals die Sanhedrin en Pontius Pilatus Jezus veroordeeld en gekruisigd en uitgeschakeld het. Zo gaan we hem aan, die cellen aanval. En die profetie van Psalm 2 is die basis van hun gebed. En wat vragen we dan? Geef aan uw knechten om met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Vers 29. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekens en wonders door die naam van uw heilige kind Jezus plaatsvindt. Hulle gebed is gericht op die verspreiding van die evangelie van Jezus. En hulle vraagt bonatuurlijke tekens om dit te bevestigen. Nou, hier zien we ons hoe die gemeente wat in gebed volhard heeft. Weet wat om te doen in een crisissituatie. Hulle bid. Hulle roept God aan en weet wat om te zeggen. Hulle doen het eendrachtig. Omdat hulle God kennen en in die gebeden geoefend is, is hulle gericht op diezelfde doel. Die verspreiding van die koninkrijk van God. En God antwoordt hulle gebed met het duidelijke teken, vers 31. Toen hulle gebed het, is die plek geskut waar hulle samen was. En hulle is allemaal vervuld met die Heilige Geest. En het die woord van God met vrijmoedigheid gesprek. Omdat die gemeente eendrachtig en gelovig gebed het, volgens Gods wil, dat die evangelie van Christus niet tot stilstand komt, vervul God hulle wens. En in die volgende hoofdstuk geeft God die tekens van genezing en redt hij die apostels uit die tronk. Een gemeente wat volhardt in die gebeden, het geleer wat om te doen als er een crisis is. Hulle bid. Nou, die tweede deel van die preek. Zo ontvang ons Gods grootste geschenk. Ik heb Handelingen 1 vers 14 reeds genoemd. Die eerste christenen, het begin om te bid om die belofte van die geest te ontvangen. Jezus heeft op die Pinksterdag daar die belofte vervuld. Die geest is uitgestort. Betekende dan die einde van die gebeden, die geest het gekomen? Nee, juist niet. Nou woont die geest van God in die gemeente. Hij verbindt ons aan Christus en aan die Vader. En hij maakt van ons een gemeenschap. Zondaars wat vroeger voor hunzelf geleefd heeft, leer om elkaar lief te hebben en te dienen. Die geest maakt van zondaars een nieuwe eenheid. Ons krijgt gemeenschap met God en met elkaar. Die gelovigen, wat samen een nieuwe gemeenschap is, maak die band zichtbaar. Hulle kom samen, eet samen, bid samen. En daarom bid christenen niet net bij die huis niet. Samen doen ons in die kerk ook corporate prayer. Die kerk bid samen. En dit is wat gebeurt in die gemeente wat door die geest vervuld is. Maar die aanwezigheid van die geest is niet statisch. Nie. En die eenheid wat die Gees skep, moet door ons bewaar word, sê Paulus in Efesiërs 4 vers 3. Streef ernstig om die eenheid van die Gees te bewaar door die band van die vrede. En daarom het ons nodig om voortdurend te bid, dat die Gees in ons bly woon en ons meer en meer vervul. Die vier dinge wat die geesvervulde kerk saam gedoen het, sal zwakker word en verdwyn, as die kerk nie saam bid, dat hulle met die gees vervul sal word nie. Maar het is moeilik om by mekaar te kom, om saam te bid. Hierdie manier van bid is baie minder bekend en minder gewild in ons tyd. Dit wys die prentjies op Google Image al klaar. Dit is in stryd met ons kultuur. Ons samelewing is een mengsel van die Afrika kultuur en die westerse cultuur. Soos ons hier sit, is ons deel van die westerse cultuur en word daardoor beïnvloed. Ons cultuur is gericht op die rechte, vryhede en ontplooiing van die individu. Ons hou nie daarvan as ons as 'n groep benader word nie, dat ons rechte opgeoffer word aan die groep, of dat ons beoordeel word op grond van die hele groep nie. Ons het ons eie rechte en ons wil ons eie spasie. Nou, as christene kan ons denk, dit is nou heeltemal te individualistisch. Voor ons is die gesin ook baie belangrik. En ons heg ook waarde aan die kerk. Maar hoe baie beïnvloed die individualisme van ons cultuur, jou en mij, nog altijd? Beleef ons geloof toch niet vooral bij die huis nie? Hoeveel van ons tijd en aandacht spandeer ons saam? Hoe sterk is jouw oortuiging en beleving dat ons als een lichaam functioneer en volhard in die gemeenskap? Handelinge 2 wys vir ons dat die gemeente wat deur die gees vervul is, 'n gemeenskap word en ook saam bid. Hoeveel tyd en aandag spandeer ons aan gesamentlike gebede? Hoe belangrik is dit vir jou om saam met ander gelowiges te kan bid? Soek ons dit. Ons spandeer elke sondag gemiddeld tussen 10 en 20 minute aan ons gesamentlike gebede. Nou, dus al. Ons het een paar jaar geleden begin met een gebedsmeeting in die week. Dus één keer per maand. Een minderheid van die lidmaat is aanwezig. En die wat aanwezig is, dan, ik denk ons voel toch gemakkelijker om oor een bijbelgedeelte te praat, als om saam te bid. Om saam te bid is eigenlijk nog iets wat ons allemaal moet leren. Is ons tevreden daarmee, dat ons zo min saam bid? Of beter, is ons Heer Jezus tevreden daarmee? Wat moet ons doen om saam te volhard in die gebede? Voor die eerste christelike kerk was dit een van die maniere om die gemeenskap wat hulle gehad het, te beoefen en sigbaar te maak. Door saam te bid, hulle het daarin volhard. Dit was een van die kenmerke van die kerk. Laat ons dit prioriteit gee. Ek denk ons eie traditie en gewoontes is in die pad. En ons kerke beklemtoon ons die noodzaak van Bybelse prediking. Ons praat baie minder oor die noodzaak van eensgesinde gebed, wat ons saam aan God moet aanbied. Dit is aangenaam vir God, soos reukwerk in die tempel, Psalm 141. Maar hoekom sukkel ons om te bid? Hoekom is dit moeilik om saam te bid? Is ons skaam dat ons nie die woorde, die regte woorde, ken nie? Hoekom sukkel ons om langer as 'n paar minute te bid? Is dit dalk omdat ons te veel vanuit ons behoeftes denk? En nou rukkie denk ons dan, nou ja, ek het hierdie ding al oor en oor gevra. Wat moet ek dan nog bid? Dit help als ons leer waarvoor ons moet bid. Ons bid vir ons dagelikse werk, ons dagelikse behoeftes. As daar 'n krisis is, dan bid ons meestal vuriger en meer gereeld. Omdat er thans meer ziekes in ons midden is, bid ons specifiek voor hulle. Zondaar en bij die gebedsmeetings. Maar als ons net bid voor behoeftes, wat ons zien en voel, reageer op wat in ons land en stad gebeurt, dan is ons gebeden niet volledig nie. Ons heeft zoveel meer nodig. En dit wordt duidelijk in Lucas 11. Die discipels vragen Jezus om hulle te leren hoe om te bid. En eerst leren hulle die woorden van die Onze Vader. Maar niet net dit niet. In die vervolg vertelt hij een gelijkenis. Een voorbeeldstory om hulle en ons aan te sporen om met vrijmoedigheid te bid. Die man in die verhaal is niet skaam om zijn vriend te pla, door hem in het middel van die nacht wakker te maken. Die vriend zal hem toch zeker helpen omdat hij zijn vriend is. Of anders omdat hij hem zo onbeschaamd pla om gastvrij te kan wees voor zijn gasten. Nou, God is baie meer gewillig om te helpen als daar die vriend. En baie meer als wat ons denkt. En om ons nog meer aan te sporen, zei Jezus, daar is geen aardse vader wat zij zien een klip zal geven als hij honger is. Of een gevaarlijke slang of een skerpioen als hij een vis vraagt. Dit doen ons toch niet? En dan zei Jezus een opvallende ding. Als jullie dan wat slecht is, weet om goede gaven aan jullie kinderen te geven, hoeveel te meer zal die hemelse vader die heilige geest geven aan die wat om bid? Vers 13. Die grootste geschenk wat God wil geven en wat hij beloofd heeft, is zijn heilige geest. En dit is ook om ons moet volharden in die gebeden. Ons heeft zijn heilige geest nodig. Ons moet dan niet denken aan die eenmalige uitstorting van die heilige geest, nie? Maar aan die vervulling van die heilige geest, oor en oor. En dit is ons dieper nood en behoefte. Meer van die geest. Een sterker aanwezigheid van die heilige geest in ons levens. Ons moet vragen dat die geest meer en sterker in ons zal werken. En ons zal veranderen. Meer nederigheid. Dieper berouw over ons zondes. Een sterker vertrouwen dat ons vergeven is. En vrij is van die oorheersing van die zonde. Laat ons bid dat die geest ons gemeente vervul. Sterk in ons hart te wonen. Zijn kracht wijs in Gods vrucht. Toewijding. Onderlinge liefde. Minder onafhankelijk wees en meer dienstbaar wees. En dan zal ons ook, net zoals die kerk in Jeruzalem, vrijmoedigheid ontvangen om Gods woord te spreken. In ons gezinnen, in ons vriendenkring, bij die werk en bij die school, waar ons ook al mensen ontmoet. En ook samen als gemeente die evangelie in ons stad laat horen. Amen. Als gaan nou samen bid. En ik wil net noemen dat ons bericht gekregen dat meneer Klein gehoord heeft dat die kanker, zover hij kan zien, niet verspreidt niet. En dat die operatie kan plaatsvinden. Dus ons kan de Heer daarvoor danken en dan ook weer bid voor die operatie wat dan moet plaatsvinden. Laat ons samen bid. Heere God, barmhartige Vader, ons aanbid U als die schepper van hemel en aarde. Ons dank U dat U in uw genade naar ons toegekomen hebt. Uw Zoon gestuurd hebt om ons te redden. En nou mag ons in een eeuwige liefdesverhouding met U leven. Help ons om nou reeds in die gemeenschap met U te leven. Door naar uw stem te luisteren en met U te praten in ons gebeuren. Leer ons dat ons dit niet net privaat bij ons huizen kan en moet doen, nie, maar ook samen als gemeente. Ons belei ons zonde dat ons zo zwak daarin is. Vergeef ons en vervul ons met uw geest, zodat ons als die lichaam van Jezus zal functioneren, door te volhard in die onderricht van die apostels, die gemeenschap, die breek van die brood en die gebeden. Verander ons zo dat ons dit als een prioriteit en een voorrecht zal zien om samen te bid. Ons bid dat die geest meer en sterker in ons zal werken en ons zal veranderen. Gee ons meer nederigheid, een dieper berouw over ons zondes, een sterker vertrouwen dat ons vergeven is en vrij is van die overheersing van die zonde. Heilige Geest, vervul ons gemeente op een krachtige manier. Wijs uw kracht in godsvrucht, toewijding, onderlinge liefde, vertrouwen. Maak ons minder afhankelijk, minder onafhankelijk en meer dienstbaar. En gee ons vrijmoedigheid om die goede nieuws van Jezus bekend te maken, zodat uw koninkrijk mag komen. Heer, ons dank u dat ons ook in ons gebeden voor elkaar mag bidden. Anna het laatst week verjaar. U het haar leven zo geleid dat zij een veilige plek gekregen heeft in ons gezin. En dat zij in die verbond mag opgroeien en dat ze deel mag wees van ons gemeente. Geef dat zij mag groeien in geloof. Dat zij Jezus dieper zal leren kennen en om met vreugde zal volgen. Dat zij mag raak zien dat dit die pad van die leven is. Leer haar om aandachtig naar uw stem te luisteren. En laat haar groeien in wijsheid en geloof. Ons dank u voor die oude gesprek laatst week. U brengt ons nader aan elkaar. Ons leer samen wat die evangelie voor de opvoeding van ons gezinnen betekent. Help alle ouders om zelf uit genade te leven en hun kinders daarin te leiden. Ons bid dat ons kinderen zijn hart voor u zal ontvangen. Laat uw geest krachtig in hun werk, zoals u bij hun doop beloofd hebt. Geef dat hulle u leer lief hee, en daarom ook uw wil zal lief hee, en u met uw hart zal dienen. Berei hulle so voor op die taak wat u vir hulle wil gee in die gemeente, in die samenleving en in hulle toekomstige gezinnen als u dit gee. Ons bid ook voor Joël dat u hem zal beschermen en genadig zal wees. Lei hem so dat hij u dieper zal leer ken en met u zal wandelen. Gee dat hij in Healing Wings mag groeien in respect en ook zal leer om dienstbaar te wees. Ons bid voor Dominic Klein. Ons dank u, Heere, voor die bericht dat die kanker niet verspreidt nie. En ons wil bid dat u die operatie wat nou kan gebeuren zal zien. Dat dit om mag helpen en genezing mag brengen. Gee om onder alle omstandigheden, Heere, die geloof om aan u vast te houden. Op u te vertrouwen, om alles van u te verwachten en uw naam te beleiden. Heer, ons bid voor ons land. Die protestbeweging tegen buitenlanders in ons land is sterk. En een belangrijke datum gaan hier die week gebeuren. Ons bid dat u vrede zal geven. Ons bid voor alle buitenlanders wat wettig hier is en toch niet door Home Affairs gehelpt wordt. Wil u rechtvaardige wetstoepassing geven. Ons bid ook dat daar hier die week geen geweld tegen buitenlanders gebruikt zal worden. Wil u die orde in ons land herstel en bewaar. In baie landen gee juist hier die zaak van die vreemdelingen groeit onderlinge verdeeldheid. Of dit wijst die diepverdeeldheid wat tussen mensen bestaat. Wil u die orde in ons land bewaar? U hebt ons ook, Heere, als vreemdelingen in hierdie wereld geplaatst. Ons vaderland is in die hemel. Geef dat ons een voorbeeld zal wees van naaste liefde en rechtvaardigheid. Omdat u verzoening brengt tussen mensen. En laat ons als gezanten van Christus' koninkrijk zij vrede bekend maken en zichtbaar maken. Ons bid voor die land Venezuela, waar daar een aardbeving was in die afgelopen week. Waar amper 1000 mensen dood is en duizenden hun huizen verloren het. Heere, wil u hulle genadig wees? Wil u voorzien voor daar die mensen? En gee dat die kerken daar en ook andere kerken mag helpen. En die evangelie van Christus ook in hun daden zichtbaar mag maken. Wil u barmhartigheid bewijzen aan daar die mensen? En gee dat die evangelie van Christus gehoor mag worden. En nog baie mensen Christus mag leren kennen. Heer, ons wil al die dingen vragen. Ons wil u dank voor die voorrecht om te kan bidden en om dit samen te kan doen. En ons bid dit alles in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Laat ons nou die Heere ook dien met ons offergaves. En dan zing ons ten slotte schriftberijming 20, vers 5, 7 en 8. Dit gaan oor die bidgesug waarbij die Geest ons helpt. Laat ons nou die zegen van God ontvangen. De Heere zal jou zien en jou behoed. De Heere zal zijn aangezicht over jou laat schijnen en jou genadig wees. De Heere zal zijn aangezicht over jou verhef en aan jou vrede geven. Amen.